Goedemorgen allemaal. Ja, dat was voor mij vanmorgen een reis met hindernissen. Ze hebben me alle kanten opgestuurd, behalve de goede. En toen dacht ik onderweg, ik ben zo blij dat de Bijbel maar één weg stuurt naar de hemel. Jezus Christus. En die gekruisigd. Geweldig. Lieve mensen, we leven weer in de lijdensweken. En we worden bijzonder bepaald bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. En ik mag u eerlijk zeggen, ik ken meer dan 50 jaar de Heer Jezus. En ik kan het nog nooit begrijpen wat Hij voor mij gedaan heeft. Maar ik geloof het van harte. En dat zegt de Bijbel. Het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat is iets wat wij op mensen hier op aarde nooit zullen begrijpen. Wat het de Heiland gekost heeft om ons te redden voor de eeuwigheid. Ik ben daar natuurlijk in de voorbereiding weer bijzonder bij bepaald. Daar buiten Jeruzalem, op die heuvel, daar hing de schepper van hemel en aarde. Hij voor wie binnenkort heel het universum zal buigen, diep in stof, we hebben het gezongen. Maar op Golgotha hing hij als een vervloekte. Tot spot voor de hele wereld. Als een misdadiger aan het hout. Hij had miljoenen en legioenen engelen kunnen roepen. En die waren gekomen. Maar hij heeft het niet gedaan. God dank. Want dan waren wij allemaal verloren geweest. Want er was namelijk de prijs niet betaald. Die hij wilde betalen uit liefde. Ik wil met u lezen uit Lucas 23. Lucas 23, de versen 33 tot 43. En dan gaat het over de kruisiging op Golgotha. 33 tot 43. En toen ze aan de plaats gekomen waren die schedel genoemd wordt, kruisigden ze hem daar. En ook de misdadigers, de een aan de rechterzijde en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei de Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze wierp het lot om zijn klederen te verdelen. En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten ronden en zeiden, anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden. Indien hij de Christus is, de Christus Gods is, de uitverkorene. En ook de soldaten kwamen naderbij om hem te bespotten en brachten hem zure wijn. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, red dan u zelf. Er was ook een opschrift boven hem. Dit is de koning der Joden. Maar een der gehangen misdadigers lasterde hem. Zijt geen die de Christus, red dan u zelf en ons. Maar de andere antwoordden en zeiden en bestraffende, vrees zelfs gij God niet. Nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt en wij terecht. Want wij ontvangen vergelding nadat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan zeide Jezus, gedenk mijner wanneer in uw koninkrijk komt. En hij, de Heer Jezus, dus zei tot hem, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik wil ook een paar versen uit Jesaja 53 lezen. Het bekende woord van de profeet Jesaja. Vers 5 tot en met 7. 5 tot en met 7. En als u nou dat woordje onze en ons is doorstreept, ja, dat hoef je niet letterlijk te doen, en daar uw eigen naam neerzet, dan wordt het heel anders. Maar ik lees het eerst zoals het er staat. Vers 5. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dalen dwaalden als schapen. En we wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld. Maar hij liet zich verdrukken. Hij deed zijn mond niet open als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. En dan lees ik die twee versen nog een keer en dan streep ik dat woordje ons door en dan zet ik er mij neer. Moet u opletten. Maar om mijn overtreding, en mijn, dat bedoel ik u natuurlijk ook, hè, dat snapt u wel. Maar om mijn overtredingen werd hij doorboord. Om mijn ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die mij tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen ben ik genezen geworden. Bij alle dwaald aan schapen werd ons een ieder aan zijn eigen weg. Maar die heeft mijn ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Kijk, dan wordt het zo persoonlijk, hè. Mijn, dat kan nog een beetje algemeen zijn. Maar als je daar je eigen woord of je eigen naam in vult, dan wordt het een beetje anders. Goed, we leven dus weer in de Lijdensweken. Binnenkort Goede Vrijdag en dan Pasen, het grote opstandingsfeest, het unieke, wat geen enkele godsdienst kent, want al die leiders van al die godsdiensten zijn allemaal dood. Maar Jezus leeft en hij komt spoedig terug. Wij hebben een God die leeft, maar die opstanding van de Heer Jezus wordt vandaag in alle toonaarden ontkend. Zelfs door predikanten die vanmorgen weer op de kansel staan. En zo stenen voor brood verkopen. Ik las een paar uitspraken. Een bekende predikant die vorig jaar overleden is, een hele bekende, die zei, ja, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Dan denk ik, wat heb ik aan dat geleuter? Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Een andere schreef onlangs in ons plaatselijke blad, ja, opstanding, dat was in de verbeelding van de discipelen, maar het is natuurlijk niet echt gebeurd, dat bestaat natuurlijk niet. Dominee, die achter zijn naam heeft staan, VDM. Dat zijn de Latijnse afkorting van dienaar van het goddelijke woord. En die predikant natuurlijk in Middelburg, die is heel bekend. Die zei, God bestaat niet, die is dood. Dat was een soort fata morgana, een soort luchtspiegeling van de discipelen. Maar God bestaat niet. En dit soort warhoofden, sorry dat ik de uitspraak zo gebruik, staat ook vanmorgen op kansels en trekken volle kerken. Ik kan er met mijn verstand niet bij, maar goed. En een groot plaatselijk winkelketen in Nederland, las ik van de week in de krant, die hebben gezegd, we moeten de naam Pasen maar afschaffen, we maken er maar voorjaarsfeest van. Want het naam Pasen, daar kunnen zich mensen van een andere godsdienst aan stoten. Ja, het moet toch niet te gek worden. Maar in dit land, of in die tijd, leven. Het is het duivel gelukt om voor veel mensen verborgen te houden wat daar op Golgotha werkelijk gebeurd is. Daar is namelijk de mens verzoend met een heilig God. En ik moet u eerlijk zeggen, en ik heb het net gezegd, de al die jaren dat ik met die dingen bezig ben, bevatten kan ik het niet. Dat er een heilig God van boven naar beneden kwam en mij opzocht. Bijbelschoolleraar zei vroeger, als jij de enige mens op aarde was geweest, was hij nog voor jou gekomen. Dat kan je toch niet bevatten. En toch is het waar. Golgotha was de genadeklap voor de duivel en zijn demonen. De hel is failliet. Oh ja, ik weet het. Hij kan geweldig en verschrikkelijk tekeer gaan. Maar hij weet dat zijn tijd nog kort is. En daarom gaat hij zo tekeer. Want zijn hele aardse leven heeft hij getracht door Jezus uit zijn relatie met zijn vader te halen. En die strijd, dat conflict, duurde van Bethlehem tot Golgotha. En toen kwam zijn laatste week, dat onbeschrijfelijke lijden wat wij nooit zullen bevatten. Hij moest een beslissing nemen. Of de gemeenschap met zijn vader verbreken, of de verzelving met de zonde van de mensheid. En dan lezen we in de Bijbel, zijn ziel werd tot stervens toe bedroefd. En hem als vader gedien het mogelijk is, wil deze beker van mij wegnemen. Maar, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hier zijn we mijn zin zien gekomen aan het diepste punt van het lijden van de Heer Jezus. Uw wil geschieden. Want van deze woorden ging tenslotte het lot af van de hele mensheid. Deze totale overgave betekende dat hij de mensheid wilde redden door zijn bloed en leven te geven. Maar het was nog niet voorbij. Na Gethsemane kwam de marteling, de geeseling, de doornenkroon, de bespotting, de Via Dolorosa, de lijdensweg. En tenslotte de Godverlaatheid op Golgotha. De Vader zijn aangezicht van hem moest afwenden. In die 3 uren durende duisternis. Toen al de zonden van de mensheid, van u, van mij en van de hele mens, op hem werd gelegd. Toen werd zijn hart verbroken. En hij boog het hoofd. En hij stierf. Een oud lied uit Glorieklokken vond ik van de week, heeft het mooi verwoord. Heb gij nimmer gehoord van het ruwe kruis waar Jezus leed en stierf, waar uw schuld betaald werd en onze Heer een vrijbrief voor u verwierf. Hij stortte zijn bloed ginds op Golgotha. Zijn hart werd gebroken door smart. Maar hij stierf niet slechts aan de nagelen wonden, maar aan een gebroken hart. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, lieve mensen, hebben een dure prijs betaald om u en mij voor eeuwig te redden. En ik hoop dat we in de komende weken, na Goede Vrijdag, naar Pasen toe, diep over zullen nadenken, maar vooral ook hem daarvoor danken dat hij als het ware de hemel leeg gaf om ons te redden. Maar er gebeurde nog meer op die heuvel Golgotha. Golgotha, altaar, hebben in die grondtekst allebei de betekenis van slachtplaats. En eigenlijk was Golgotha de afvalhoop, de vuilnisbelt van Jeruzalem. En daar hing mijn heiland. Dieper kan het toch niet. Maar hij wilde het doen. Het thema wat ik vanmorgen boven de overdenking zou willen zetten is de boodschap van de 3 kruisen op Golgotha. U weet, daar stonden 3 kruisen. 1 voor de Heer Jezus en 1 voor de beide moordenaars. 1 aan de linkerkant en 1 aan de rechterkant. Uiterlijk waren ze bijna gelijk. Maar in betekenis verschilden ze ongelooflijk veel. En ik geloof dat die 3 kruisen elk afzonderlijk een boodschap hebben voor de mens van vandaag. Het middelste kruis zou ik willen noemen het kruis der verzoening, want daar hing de heiland. Het linkerkruis, een kruis met een waarschuwing. En het rechterkruis, een kruis met een bemoediging. Eerst dus het middelste kruis. Het was de grootste. Het was bestemd voor de grootste misdaden. Eigenlijk was hij bestemd voor Barabbas. Een rover, een moordenaar. Maar werd nu gebruikt voor hem die geen zonde gekend heeft. Hij, de zondeloze, werd naar de mens gesproken. Het slachtoffer van het nijd van de Joden, de lafheid van Pilatus, de haat van het Sanhedrin en de woede van de hel. Een ordinair schijnproces in strijd met alle vormen van recht. Daar hing de Zoon van God door de aarde uitgeworpen omdat hij te rein was. Nog niet door de hemel aanvaard omdat de prijs nog niet betaald was, als onze zonde lag op hem. Daar hing hij tussen hemel en aarde. In die tijd werden vele mensen gekruist. Dat was een uitvinding van de Romeinen. Een afschuwelijke dood. Maar er schuilt ook een afschuwelijke symboliek in. Het moest uitdrukken dat de ter dood veroordeelde te slecht was voor de hemel, maar ook te slecht voor de aarde. En daarom werd hij gekruist. Hing hij tussen hemel en aarde. Hij was te rein voor de aarde, hij zonder zonde. Maar hij was op dit moment ook nog te onrein voor de hemel, want de prijs was nog niet betaald. En die prijs moest eerst betaald worden. Onvoorstelbaar. Zijn volk waar hij voor gekomen was, de Joden, die wilden hem niet. Weg met hem, kruisig hem. De heidenen die hij wilde redden, wilden hem ook niet. Ze moesten hem niet. Judas had hem verraden, Petrus had hem verloochend. En al zijn vrienden waren hem gevlucht. En in dat diepe, diepe uur van diepe duisternis had zijn vader zijn aangezicht van hem afgewend. Alles en iedereen liet hem alleen op Golgotha. Niemand wilde hem. Onvoorstelbaar. Toen hij geboren werd, was er geen plaats in een herberg. Toen hij op aarde leefde, was er geen plek waar hij kon rusten. Aan het eind van het leven, van zijn leven, werd duidelijk welke plaats de mens wel voor hem hadden. Het kruis. Een vervloekte. De kruisdood, lieve mensen, was de meest afschuwelijke dood die er bestond. Het lichaam werd langzaam uit elkaar gerukt. Pezen en zenuw en bloedaders schuurden heel langzaam onder afschuwelijke pijnen. Dat is met geen pen te beschrijven. Maar voor de kruisiging werd het slachtoffer gegezeld. En dat deden ze met een zogenaamde flagroom. Dat was een stok met allemaal leren leertjes eraan, leren touwtjes, laat ik maar zeggen. En aan die leren touwtjes hingen allemaal kleine loden balletjes. En dan werd de geesteling zo lang geslagen, dat zijn hele lichaam opgezwollen was, paarsblauw van de bloeduitstortingen. En dat noemde men verbrijzelen. Dat is nou precies wat Jesaja 53 zegt. Om onze overtredingen werd hij verbrijzeld. Kapot geslagen, zou je kunnen zeggen. En zo werd de heilige Zoon van God voor ons tot zonde gemaakt. Schuldig verklaard, terwijl hij nooit wat gedaan had. Wie kan dat nog begrijpen? Niemand. En daarom is het zo ontzettend dat zoveel mensen Gods liefde in de Heer Jezus afwijzen. Ik was van de week in de krant dat er in Nederland meer mensen niet geloven als wel geloven. We zijn zo langzamerhand een heidens land geworden. Vroeger bij ons in de kerk gingen de mensen veel de wereld rond, of wereld in, zendelingen. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, nou je kunt beter in Nederland blijven. Dat bedoelde ik niet zo, die mensen moeten natuurlijk ook horen. Maar het is een heidens land geworden, verschrikkelijk. Het kruis, daar vervloeking. Maar eigenlijk was dat niet zijn plaats, maar onze plaats. We hebben het gezongen, of we gaan het zo zingen. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wilde staan. En ik zei u net al, na ruim 50 jaar begrijp ik het nog niet. En elke dag zeg ik hier in mijn stille tijd, ik begrijp er helemaal niks van. Maar ik dank u dat het waar is. Want dat is de enige waarheid. En toen de Heer Jezus er als een misdadiger hing, heeft de hel gejubeld. De demonen vierden feest. Hun baas, de Satan, had overwonnen. En de verlosser van de mensheid was dood. Dachten ze. Want het werd Pasen. Hij stond op. Hij leeft. En hij komt spoedig terug. En wat de grootste triomf voor de Satan had moeten worden, werd zijn allergrootste nederlaag. Jezus leef. Colossenzen zegt dat zo mooi in hoofdstuk 2 vers 15. Hij heeft de machten de hel ontwapend. En over hen gezegevierd. Ik ben niet zo'n halleluja boerder, maar dan zeg ik halleluja. En dat betekent dat hij het werkelijk gedaan heeft. Zo kon en wilde hij alleen de mensheid redden. Een zondeloze moest de straf dragen voor onzondige mensen. De straf die ons de vrede brengt, was op hem. En toen hij uitriep op Golgotha, het is volbracht. Er staat in de grondtekst het woord tetelestai, dat betekent alles is betaald. En wat er toen op Golgotha gebeurde, is met geen pen te beschrijven. De aarde beefde. Graven gingen open, ontslapen heiligen stonden op. Al een voorproefje van de opname. Die binnenkort plaatsvindt. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden. Is er wel eens opgevallen? Het ging van God uit. Niet van de mens gelukkig. Van God. En daarom kunnen we zeggen, het offer is gebracht. De prijs is betaald. De verzoening is tot stand gebracht. En de weg tot Gods genadetroon is open. Dat was niet zo in het Oude Testament. U weet, het voorhangsel was gesloten. Maar door het offer van de Heer Jezus is het voorhangsel vrij. Open. En dat ieder mag komen die wil. En daarom is het middelste kruis een kruis der verzoening. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Dat gaan we straks zingen. Want alles, alles is voldaan. Alles is betaald. Kruis der verzoening. Het tweede kruis wat ik u noemde, het linker, was een kruis met een waarschuwing. Daar ging een rover, een moordenaar. Die was veroordeeld, want hij had de dood verdiend. Dat is eigenlijk ook het beeld van de natuurlijke mens, hè? De mens zonder God. Wij allemaal door onze zonde, door onze rebellie, door onze schuld, de eeuwige dood verdient. Of we dat nou leuk vinden of niet, maar dat zegt God in zijn woord. Romeinen zegt, niemand is rechtvaardig voor God, ook niet één. Ik zeg als een grapje tegen mijn vrouw, vroeger dacht dat ik het was, maar er staat niemand. Dus ik ook niet. Maar is voor ieder mens vandaag hoop en verlossing. En dat is de hoop die we mogen uitspreken, uitzingen, als gelovigen in deze hopeloze, bizarre wereld, waar nergens hoop te vinden is, maar bij hem wel. En wat je ook op je kerfstok hebt, je mag komen zoals je bent, want de Heer weet het toch wel. En zo was er ook voor deze moordenaar een hoop. Hij hing notabene vlak naast zijn verlosser. Hij kon hem bijna aanraken. Maar het ontzettende van deze man is dat hij geen schuld herkent. Niet om genade roept, nee, hij spot, hij lastert en hij veracht de verlosser. Diep, diep tragisch. Zo kort ben je redder, zo kort ben je verlosser. En dan toch nog verloren gaan. En daarom heb ik dit kruis genoemd, een kruis met een waarschuwing. Je kunt dicht bij je verlosser leven, je kunt alle dingen weten en toch nog verloren gaan als je niet doet wat God gezegd heeft. Want daar gaat het om. We hebben tegenwoordig in deze moderne tijd allemaal onze eigen mening. Maar dat zijn de woorden van God. Mag ik het eens heel concreet maken, eens naar ons toe halen? Je kunt je hele leven lang in de kerk zitten en ik ben er zelf een voorbeeld van. Je kunt week en week de boodschap aanhoren. Je kunt wonderen meemaken. Je kunt ontroerd worden. Je kunt tranen schreien. Je kunt emotioneel worden. En toch de prijs missen. Geen helszekerheid hebben. Waarom? Omdat die dingen die ik zojuist noemde niet hetzelfde. Als je diep voor de Heere verootmoedigen en je zonde en je schuld beleidt omdat je niet van natuur geleefd hebt zoals de Heere het wilde. En het offer van Jezus Christus aanvaarden die zijn bloed en zijn leven gaf voor ieder die gelooft. En hem beleiden. Er is een bron van genade, maar als je je niet laaft, dan heb je niet niks. Dan heb je nog niks. Er is een wonderbare verlossen, maar je moet je wel laten verlossen. Het is geen automatisme. Er is een verzoening. Er is een verzoener, moet ik zeggen. Maar je moet die verzoening wel aanvaarden. De Heere wil mensen redden, ook vandaag nog, voor de eeuwigheid. Maar je moet je wel laten redden. Weet je, het kan allemaal waar zijn. Je kunt de heerlijkste dingen horen. Dan zul je het mij vroeger vergaan. Maar als je er niet op ingaat, heb je nog niks. Ik las in een blad dat Amerikaanse dominee William Hull, die had een boek geschreven over het leven, of althans de laatste jaren, van Adolf Eichmann. De ouderen ons zullen nog wel weten wie dat was. Dat was een jodenhater van de bovenste plank die met één pennenstreek honderdduizenden joden naar de gaskamers gestuurd heeft. En dominee Hul moest hem bezoeken in de gevangenis. En zeg, ik gruwde bijna om deze man het verlossende evangelie van de Heer Jezus te vertellen. Maar Eichmann zei tot de laatste minuut dat er niemand voor hem hoefde te betalen. Ik heb, zeg je, geen vergeving nodig en ik wil het ook niet. Maar zo is Adolf Eichmann gestorven. En zo wijzen ook vandaag naar miljoenen mensen het aanbod van Gods genade af. Maar als je niet gered bent voor de eeuwigheid, zal ik dat ouderwetse woord nou maar eens gebruiken, want het staat in de Bijbel, dan ga je naar de hel. O broeder, maar dat mag je toch vandaag niet meer zeggen. Nee, maar de Heere zegt het wel. En er heeft niemand zoveel over gesproken als juist de Heer Jezus zelf. Maar er is ook niemand die er zoveel voor gedaan heeft om ons daarvan te redden en te behouden. Je moet het woord uitdragen. Je kunt al die dingen weten en toch de prijs missen. Maar ik ben zo blij dat het nog genadertijd is. Dat we de boodschap van Gods genade nog mogen uitdragen. Zeg al eens tegen mij, Teun, dat je dat nog steeds doet. Zondagsmorgens vroeg je bed uit. Lange rit maken. Dan weer naar huis toe. Je bent nog geen 40 meer. Nee, 43, maar goed, dat maakt niet uit. Maar dat is de reden waarom ik hier sta. Omdat je zelf die genade ontvangen hebt. Het eeuwige leven hebt gekregen. Dan wil je dat zo graag doorgeven. En dan wil je zo graag elkaar bemoedigen. En dat hebben we zo nodig in deze tijd. Want ook in onze samenkomsten. En dat merk je vaak in gesprekken na afloop. Zijn er mensen die de boodschap kennen. Die precies weten wat ze moeten doen. Alleen ze doen het niet. God wil het geven. Maar u weet, een geschenk wordt je aangereikt. Maar je moet het wel pakken, wel aanvaarden. Anders wordt het nooit van jezelf. En zo is met het evangelie ook. Sommige mensen zeggen, ach, het kan allemaal nog wel. En dat hoor je nog wel eens van jonge mensen. Anderen zeggen, nou, ik ben goed voor iedereen. Ik heb een schoonzusje. Nou, ik doe geen mens kwaad. En als er een lieve Heer is, dan zal ik toch ook wel komen. Ja, ja. En weer anderen zeggen, nou, ik heb zo mijn eigen mening over deze dingen. Dat hoor ik ook bij mensen in het appartementengebouw waar ik woon. Maar weet u, God is niet geïnteresseerd in onze mening. In uw mening niet, in mijn mening niet. God heeft een verlossingsplan voor de mensheid. En dat mag de mens aanvaarden en het geloven. Doen wat God zegt. Ik word altijd weer opnieuw aangesproken door de geschiedenis in Numeri 21. Het verhaal van de koperen slang, weet u wel. Israël had ze weer gezondigd. En God die stuurt giftige slangen. En er komen een heleboel mensen mee om. En dan komen ze tot ontdekking dat ze gezondigd hebben. En ze zeggen, Mozes, bid toch voor ons dat de Heere dat uw plaag ophoudt. En dan zegt God tegen Mozes, maak een koperen slang op een staaf. Zet die in het midden van de volk en een ieder die daarop ziet, dat als hij gebeten is, zal hij genezen worden. Ieder die daarop ziet. Goed over nadenken. Wat moesten die Joden doen? De slangen doodslaan? Nee. Die wonden verbinden? Nee, ook niet. Bidden, klagen, discussiëren, vergaderen. Vandaag zouden ze zeggen, genezingsdienst houden. Nee, ze moesten doen wat God zei. Zien op de slang. Door een blik op het kruis, zegt een lied, hè, is een leven en heil. En datzelfde haalt de Heer Jezus later al in Johannes 3, vers 16. Hè, dat weet u wel, hè, tegen Nicodemus. Als ze niet gedaan hadden, die Joden, wat God gezegd had, waren ze allemaal gestorven. Ze moesten doen wat God, en dat voel je vandaag ook van, ja, ik denk dat het zo is, ik meen dat het zo is, zij zeggen dat het zo is. Nee, het gaat erom wat God zegt. En als God zegt het is zwart, dan moeten wij er geen grijs of wit van maken. Dat is met alle ethische dingen vandaag ook. He, of het nou scheiden is, of ongetrouwd samenwonen, of noem maar op. Ja, het staat er wel, maar ja, nee, Wat zegt God in zijn woord? Daar gaat het om. En God verbindt zich altijd aan zijn woord en nooit aan meningen van mensen. En daar gaat het om. Maar het is nog genadetijd. De oordelen van God gaan binnenkort over deze wereld komen. En alles is in rijp en hoer. Dat hoef ik u ook niet te vertellen hier in Friesland. Maar het is nog genadetijd. Toen God de deur sloot van de ark van Noach, kon niemand meer naar binnen. Ik denk, staat er niet hoor, maar ik denk, toen de regen begon te vallen, hebben mensen misschien op de deur gelopen. Noach had waarschijnlijk toch gelijk. Maar ze konden er niet meer in. Ik hoop en ik bid dat allen die nog niet gered zijn, hier in de zaal of die meeluisteren, niet dezelfde rampzalige fout maken als de mensen in de dagen van Noach. En daarom is het tweede kruis een kruis met een waarschuwing. Het derde kruis heb ik genoemd, het rechter. Een kruis met een bemoediging. Daar hing ook een man, ook een misdadiger. Ook hij was een moordenaar, ook hij had de dood verdiend. Hij was niet beter als zijn vriend, maar hij erkent schuld. Hij zegt tegen de heiland, heiland, denk aan mij. Als u in uw koninkrijk gekomen bent, daar spreekt het geloof uit. En dan die prachtige woorden van de Heer Jezus. Heden, vandaag nog, zult u bij mij in een paradijs zijn. En als even later de moordenaar sterft, dan staat de Heer Jezus hem op te wachten, want hij was eerder gestorven in het paradijs. En neem deze moordenaar bij de hand en leidt hem het paradijs binnen. Moet je eens over nadenken. De eerste mens die het paradijs binnen gaat is een moordenaar. Over genade gesproken. Ieder die roept om genade, krijgt het. Wat hebben we toch een wonderbare God. Wat zullen de engelen verbaasd gekeken hebben, denk ik dan in mijn onnozelheid. Als ze de Heer Jezus met de moordenaar zagen binnenkomen. En zo mag ook vandaag nog. Wat je ook op je kerfstok hebt, wat je ook gedaan hebt. De heiland vergeeft naar belijdenis van zonde. Maar het is geen automatisme. Ik heb het vaak tegen mijn kinderen, tegen mijn kleinkinderen gezegd. Het is heerlijk als je ouders je al heel vroeg van de Heer Jezus vertellen. Dat is een groot voorrecht. Maar je wordt persoonlijk geboren. Je moet persoonlijk sterven. En je komt allen persoonlijk voor God te staan. Dan zou je maar één ding gevraagd worden. Niet naar welke kerk je ging hoor. Of je aanvaard hebt het offer van de Heer Jezus. Voor je persoonlijk. En als je dat gedaan hebt, dan zegt Johannes 1 vers 5. 1 Johannes hoofdstuk 5 bedoel ik. Dan besef je dat je gered bent. Je hebt wel eens mensen, ik weet het niet hoor. Dan zeg ik wel, je weet toch wel of je getrouwd bent of niet getrouwd bent. Ja, dat weet ik wel. De Bijbel zegt, opdat een ieder weet, beseft dat hij eeuwig leven heeft. Op grond van wat? Nou, niet op grond van mijn verdienst of van mijn Bijbelkennis of wat dan ook. Maar enkel en alleen op grond van het offer van de Heer Jezus. Daar kunnen we hem niet genoeg voor danken. En loven en prijzen. Weet u, ik hoor nog wel eens jonge mensen zeggen, oh, ik heb nog tijd genoeg. Want die moordenaar die kwam pas op het laatst op bekering. Ja, dat is waar. Alleen het probleem is dan wel, dat wij nooit weten wanneer onze laatste dag is. Over 5 jaar, volgend jaar, volgende week, vandaag misschien wel. Daarom is je leven pas echt verzekerd als je gedaan hebt wat de Bijbel zegt. Het linkerkruis was een kruis van de dood. Het rechterkruis was een kruis van leven, van genade. Beide moordenaars stierven in de nabijheid van de Heer Jezus. De een wist de genade af en ging de Godverlatenheid in. De ander aanvaarde Gods genade. En ging het paradijs binnen. Wat een ongelooflijk verschil. Iemand zei eens een keer, Gods heiligheid moest de mens veroordelen. Maar Gods liefde wilde de mensen redden. Mag ik eens vragen, bent u religieus? Of kent u de Heer Jezus? Religie is een poging van de mens om zichzelf te redden. Dat zie je overal om je heen. Het evangelie is een zoeken van God naar een verloren zondaar. Dat is een dag en nacht verschil. Ik had het vanmorgen over 3 kruisen. Kruis der verzoening, kruis der waarschuwing, kruis van de bemoediging. En dan draai ik ze om. Er is een kruis van bemoediging. Er is ook nog steeds een kruis met een waarschuwing. Maar er is goddank ook nog een kruis steeds van verzoening. Lieve mensen, we leven in bizarre tijden, dat hoef ik u hier niet te vertellen. De wereld, zegt de Bijbel, ligt onder de macht van Satan. Dat is ook de reden van de chaos in de wereld. Een wereld zonder God. En Nederland gaat dezelfde kant op. Alles loopt vast, complete verwarring. Weet u, een van de bijnamen van Satan is Diabolos en dat betekent verwarringstichter. Nou, als je ergens mee bezig is, dan is hij daarmee bezig. Maar als u de Heer Jezus kent, dan is er geen enkele macht die over u wat te vertellen heeft. Omdat u dan staat onder macht van de Heer Jezus. Die de macht en de hel overwonnen heeft op het kruis van Golgotha. Vergeet dat toch nooit. En daarom is het zo belangrijk om hen te kennen. En als er mensen zijn hier vanmorgen of die meeluisteren, die nooit die keus gemaakt hebben, buig dan nog vandaag je hart en knieën voor de Heer Jezus. Want misschien heb je niet zoveel tijd meer. Bereid u, stond er ergens in de dienst waar ik was, om de Heer te ontmoeten. Dat geldt voor iedereen. Maar misschien heb u wel ooit uw leven en uw hart aan de Heer gegeven. Dan is het allemaal een beetje verwaterd. Hè? Dat kan door de omstandigheden, door problemen, door moeilijkheden. Of het leven in zonde, dingen waar je de Heer verdriet mee doet, waar je drommels goed weet. Maar je hebt geen relatie meer met de Heer. Je gaat je eigen weg. En je denkt dat je goed uitkomt. Maar ik kan u vertellen, je komt niet goed uit. Geef dan vandaag nog opnieuw je leven aan de Heer Jezus. En waarom zou je het niet doen? Hij die zoveel voor jou gedaan heeft. Binnenkort komt hij terug. En dan zullen we allemaal, dat zegt de Bijbel, komen te staan voor de persoonlijk komen te staan voor de levende God. En één vraag wordt, heb ik gezegd, al gezegd. Wat heb je gedaan met het offer van de Heer Jezus? De tijden zijn ernstig. Alles is in rep en roer. Jezus komt heel spoedig. Laten we bereid zijn. En nog bezig zijn, zolang het kan, om anderen van hem te vertellen. God zegen jullie allen.